Iedereen van harte welkom op deze derde cursusavond met als onderwerp redding, zekerheid van je redding. Even voordat ik ga delen uit het woord, wil ik eerst een zegen vragen over de avond. Want we kunnen het woord van God alleen maar begrijpen en verstaan, de openbaring. Anders blijft het alleen maar hoofdkennis en daar heb je niks aan. We willen hartskennis, we willen dat het woord in ons hart, in onze geest geopenbaard wordt. En dan gaan we het begrijpen met onze geest en dan brengt het leven voort. Dus laten we beginnen met een zegen vragen. Hemelse Vader, ik wil u danken dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn, Heer, om door u onderwezen te worden. Heer, we willen ook u vragen, wilt u het woord zegenen, dat het leven in zich zal hebben, dat het tot leven zal zijn voor ons. Heer, want in uw woord is leven. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons openbaren, Heer, de bedoeling van uw woord. Heer, dat we niet alleen met ons verstand zullen begrijpen, maar dat we met onze geest zullen bevatten, zullen begrijpen wat u heeft bedoeld. Heer, zo bid ik een zegen over deze avond. Ik wil u uitnodigen dat u met uw geest onze harten openen, onze oren openen, dat we ook zullen verstaan en begrijpen hetgeen wat er gezegd gaat worden. In Jezus' naam. Amen. We gaan weer aardig wat teksten opzoeken met elkaar. We gaan vanavond hebben over de zekerheid van je redding, oftewel het hebben van eeuwig leven. En ik heb eigenlijk een beginvraag of twee beginvragen. De eerste is, als je nu zou sterven, waar zou je dan de eeuwigheid heen brengen? Doorbrengen. De eeuwigheid doorbrengen. Dat is een vraag waar heel veel mensen en ook heel veel gelovigen niet 1, 2, 3 een antwoord op kunnen geven. Hoe raar het ook klinkt, is er van nou iemand die christen is, die naar de kerk gaat, die gelooft, die zou toch direct iets kunnen zeggen. En toch proef je dan heel vaak een twijfeling. Van ik hoop dat ik in de hemel kom. Ik heb een goede hoop dat ik in de hemel kom. Maar vaak toch met enigszins een twijfel. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Vraag 2. Stel dat je bij de hemelpoort zou arriveren. Wat zou je tegen God zeggen als hij jou de vraag zou stellen, waarom moet ik je binnenlaten? Dat is een hele leuk om ook mensen mee te confronteren. Ik zal het nog even een keer noemen. Voor jezelf leuk, maar ook als je in gesprek bent met anderen. Stel dat je bij de hemelpoort zou arriveren. Wat zou je tegen God zeggen als hij jou de vraag zou stellen, waarom moet ik je binnenlaten? Met name ook stel, hè? Stel dat hij dat zou vragen. Het is wel goed om erover na te denken. Hè? Wat denk jij dat jouw grond is? Wat kun je dan als antwoord geven? Nou, ik denk dat je het antwoord wel weet, maar anders krijg je het in de loop vanavond wel te horen. Nou, waar baseren we onze zekerheid op? Dat is ontzettend belangrijk. Je kunt wel zeggen van ja, ik geloof. Hè, ik geloof in Jezus. Ik geloof dat ik behouden ben. Ik geloof dat ik naar de hemel ga. Dat zijn leuke dingen om te geloven. Maar waar baseer je dat op? En hoe sterk is dat, geloof? Want als het een hele wankele baas heeft in je leven, dan hoeft er ook maar iets te gebeuren. Er zitten dingen tegen en gelijk gaat alles wankelen. En dan blijkt gewoon dat je geloof eigenlijk gebaseerd is op, nou ja, in ieder geval geen stevig fundament. Dus het is te belangrijk om te weten, waar is je geloof op gebaseerd? Waar is je zekerheid op gebaseerd? En het simpele feit dat je het gelooft, is niet voldoende. Hoe raar het misschien ook klinkt. Want, waarom geloof je nou niet meer in Sinterklaas, waar je vroeger wel in geloofd hebt? Ik bedoel, daar geloofde je waarschijnlijk als kleinkind ook in. Of in kabouters. Waarom geloof je niet in kabouters? Want sommige mensen geloven wel in kabouters. Maar wel in God. God kun je immers ook niet zien. Dus simpel de reden van ja, ik geloof het omdat ik het geloof. Dat is een hele wankele basis. Toch is het natuurlijk een geloof. Maar goed, dat gaan we met elkaar bekijken. Wat is nou de basis van ons geloof? En wat is nou eigenlijk zekerheid van je redding? Wat is nou eeuwig leven? Nou, we gaan met elkaar opslaan Johannes hoofdstuk 17, vers 3. Je ziet dat Johannes, de evangelie van Johannes, daar halen we heel veel uit in deze cursus van de basiswaarheden van het geloof. En ik adviseer ook altijd mensen die pas tot geloof komen of geïnteresseerd zijn in het geloof. Ga eerst het Johannes-evangelie lezen. Dat is het meest heldere, duidelijke evangelie. Johannes 17, vers 3. En daar staat, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus eeuwig leven, en dus ook de zekerheid van het eeuwig leven, heeft alles te maken met het kennen van God. En kennen van God, dat betekent gemeenschap hebben met God. En niet iets weten over God, maar het met God wandelen. Hem ontmoet hebben in je leven. Want als je God ontmoet hebt in je leven, dan ken je hem. En als je hem kent, is ook je twijfel weg. Als iemand vertelt, ja, er is een God, dan kun je dat geloven of je kunt dat niet geloven. Maar als je hem hebt ontmoet, dan is het niet meer een vraag van geloven of niet geloven. Dan is het gewoon een feit, want je hebt hem ontmoet. Oh, nou weet ik het dat hij bestaat, want ik heb hem ontmoet. Nou, daar zit het geheim in van geloofzekerheid. En ook waarom heel veel mensen wel geloven, maar die geloofzekerheid nog niet hebben. Want ze hebben wel heel veel van God gehoord in de kerk, of van hun ouders, of van... waar dan ook vandaan, of ze hebben het in de Bijbel gelezen, dus ze weten wel dat er een God bestaat, en ze geloven ook wel in die God. Maar, er is toch nog iets van een twijfel. Waarom? Ze hebben die God nooit ontmoet. Nou, daar draait eigenlijk heel deze avond om, want dat heeft alles te maken met geloofszekerheid. Nou, wat betekent gered zijn? Of eeuwig leven hebben. En dat zijn termen die voor ons misschien wel duidelijk zijn. Maar voor iemand die met geloof bezig is. Of nog niet zoveel van het christendom af weet. Zijn dat eigenlijk termen die helemaal niet zo duidelijk zijn. Want het woord gered zijn of eeuwig leven hebben zegt maar ontzettend weinig. Want gered zijn waarvan? Waarvan ben je gered? Hoezo moet ik gered worden? Of eeuwig leven hebben. Van nou, ik heb helemaal geen zin in eeuwig leven. Want het leven is al zo moeilijk. En als het ook nog eeuwig moet voortbestaan, dan heb ik helemaal geen zin in. Dus als je zegt, joh, je kunt eeuwig leven hebben. Dan hebben ze iets van, ja, ik heb al genoeg aan dit leven. Laat staan, eeuwig leven. Dus dat is ook geen fijne boodschap voor mensen. God wil je eeuwig leven hebben. Eeuwig leven geven. Dat is op zich geen boodschap. Geen evangelie. Want heel veel mensen willen dat helemaal niet. Dus je moet ook heel goed nadenken. Van als je... iets van je geloof wil delen, dat je wel datgene deelt waar mensen verlangend naar zijn. Nou, ze verlangen niet naar gered te worden, want ze hebben niet de behoefte om gered te worden. Ze verlangen ook niet naar eeuwig leven, veel mensen, want ze hebben liever dat het ophoudt met de dood. Toch? Mensen die ontzettend veel lijden in het leven, en je hebt er helaas ontzettend veel, die ontzettend veel moeten lijden. Ja, sommige mensen die hopen maar dat het ophoudt, dat is hun troost, het houdt op als ik dood ben. En dat is ook de reden waarom sommige mensen verlangen naar de dood en er zelfs een einde aan maken. Omdat ze hopen van, nou dan is het lijden voorbij. De dood is het einde van alles. Maar helaas is dat niet zo, tenminste helaas voor die mensen. Want de mens heeft een geest gekregen van God en die geest blijft eeuwig voortbestaan. Ieder mens blijft eeuwig voortbestaan. Of je nou gelooft of dat je niet gelooft. Een mens blijft eeuwig voortbestaan. Als je dood bent, leef je voort. En eigenlijk heeft iedere godsdienst die leert dat. Dat een mens na zijn sterven doorleeft. En zelfs de meeste mensen die geen godsdienst aanhangen, die hebben toch diep van binnen nog wel zoiets als ja... Na de dood is er iets. Ik weet wel niet wat, maar er is iets. Diep in ons onderbewustzijn weten we van het houdt niet op met de dood. Dat weet bijna iedereen. En degene, dus je hebt ook mensen die dat ontkennen, maar dan is het meer van ik wil het niet weten. Dan dat ze het niet zouden weten. Want God heeft dat namelijk gewoon in de mens gelegd. God heeft in de mens een geest gelegd. En die geest heeft een eeuwig bestaan. Nou, de Bijbel leert ons dat er na de dood een definitieve scheiding plaatsvindt tussen licht en duisternis. En dat is belangrijk om dat je te realiseren. We gaan met elkaar lezen Openbaringen hoofdstuk 20. Want dat is eigenlijk een boodschap waar de meeste mensen, zelfs de meeste, ook veel mensen die geloven, eigenlijk niet meer aan willen. Dat er naast een hemel ook nog iets is als een antihemel, als een hel. Een plaats waar geen licht is, een plaats waar geen liefde is, een plaats waar geen geborgenheid is. En toch moet dat er wel zijn als je een eeuwig bestaan hebt. Dat ga ik zo meteen uitleggen. We gaan eerst dit hoofdstuk uit de Bijbel even lezen. Openbaringen 20, vanaf vers 11. Boven het kopje staat in mijn Bijbel het laatste oordeel. En er staat, en ik zag een grote witte troon, en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen, dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. En dat is natuurlijk een heel ernstig woord, maar ook een realiteit, hè, waar wij als christenen niet zoveel mee bezig zijn, en niet-christenen zijn er al helemaal niet mee bezig, maar het is een realiteit. Dat er eens wordt de deur gesloten en dan vindt er een scheiding plaats. Dan vindt er een oordeel plaats, een definitief oordeel. En dat is het moeilijkste moment van Jezus. Het moeilijkste moment is niet toen hij aan het kruis hing. En dat denken we wel eens, van in het leven van Jezus, het moeilijkste moment is toen hij aan het kruis hing en uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want toen is hij door de hel gegaan. Maar dat had een reden. En door dat lijden heen, heeft hij miljoenen en miljoenen mensen kunnen redden, voor eeuwig. Maar, straks komt er een moment, dat Jezus moet zeggen, jij wel en jij niet. En dat is het moeilijkste moment van Jezus, want hij weet, nou is het definitief. Nou is er geen weg meer terug. De scheiding die nu plaatsvindt, is voor eeuwig. En hij zal het huilend doen. Hij zal het met een enorme, veel verdriet zal hij dat moeten uitspreken. Maar het kan niet anders. En we denken wel, als God een God van liefde is, waarom moet hij dat doen? Nou, als hij dat niet zou doen, ik heb het al eens vaker gezegd, maar dan zou je in de hemel nog je fiets op slot moeten zetten. Want dan zouden er een stukje bedrog, leugen, haat, zou ook de hemel in komen. En dan is de hemel geen hemel meer. Want de mensen die niet kiezen voor Jezus, die er niet voor kiezen om vergeving voor hun zonde te vragen, die er niet voor kiezen om schoongewassen te worden, die hebben een stuk onreinheid in zich en kunnen dus niet in de hemel komen. Want God is enkel licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En hij kan zichzelf ook niet bespetten met duisternis. Dan zou hij geen God meer zijn. Dus dat oordeel moet plaatsvinden. Een ander probleem, waar we ook wel tegenaan lopen, is dat mensen zeggen van ja, maar ik geloof dat de mens na dit leven nog weer opnieuw een kans gaat krijgen. In een volgend leven. De reïncarnatie leer. Dat is op zich een mooie gedachte natuurlijk, want dan krijg je steeds maar herkansingen. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk in. Dat gaan we ook even met elkaar lezen. Hebreeën 9, vers 27 en 28. Hebreeën Hebreeën 9, vers 27 en 28. En daar staat: en zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. En dat zijn wij. Wij die Jezus tot ons heil verwachten, wij zullen hem zonder zonde aanschouwen. We zullen zonder zonde zijn. Wij zijn door hem schoongewassen. Maar het is dus de mens beschikt om eenmaal te sterven en daarna gelijk het oordeel. Dus niet weer terugkeren in een nieuw leven, het weer opnieuw proberen, weer terugkeren, hè, en enzovoort enzovoorts. Ja, wat het boeddhisme bijvoorbeeld leert, maar ook, nou ja, wat je ook nog wel eens tegenkomt in de New Age gedachtes. Maar het is niet bijbels. We krijgen één kans. Met dit leven moet je het doen. En na dit leven wordt de balans opgemaakt. En daarom is het ook zo belangrijk om zo zorgvuldig met je leven om te gaan. Je kunt het niet overdoen. Na dit leven zet God er een streep achter en zegt: oké, en nou gaan we kijken wat je met je leven hebt gedaan. Dan rijzen er natuurlijk gelijk een heleboel vragen. Ik ga er niet heel diep op in, maar ik ga het even aantippen. Er komen gelijk de vragen naar boven van hoe oordeelt God dan onschuldige kinderen, hè, die heel jong sterven, die nooit de kans hebben gehad om te kiezen, die nooit een kans hebben gehad om te leven. Hoe moet God nou een balans opmaken van iemand die nog geen balans heeft, hè, die nog helemaal blanco is? En de tweede is van: hoe oordeelt God mensen die nooit het evangelie hebben gehoord? Dus die nooit de kans hebben gehad om Jezus aan te nemen. Die nooit de kans hebben gehad vergeving voor hun zonde te vragen. En het offer van Jezus aan te nemen in hun leven. Want ook zij sterven. Er zijn miljoenen, miljarden mensen die gestorven zijn zonder het horen van het evangelie. Hoe oordeelt God mensen die gestorven zijn voordat Jezus gekomen is? Toen was er nog niemand, hè, die Jezus kon aanroepen. Nou, dat zijn natuurlijk vragen waar niet 1, 2, 3 antwoord op te geven is, maar eigenlijk wel een heel eenvoudig antwoord op te geven is. En dat is, er staat in Romeinen 2, vers 11, dat er bij God geen aanzien des persoons is. In een Leidsvertaling staat: want God trekt de een niet voor boven de ander. En dat gaat heel ver, want dat is het karakter van God. Dus het feit dat we nu in deze tijd leven en Jezus wel kennen, hè, dat zou je denken, dan ben je bevoorrecht. En toch oordeelt God ons niet op een andere manier dan anderen. God is een rechtvaardig God, die iedereen op gelijke wijze, met een gelijke maatstaf, beoordeelt. Hoe hij dat precies doet, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar dat God rechtvaardig is, en dat God de God van liefde is, dat weten we wel. En in Romeinen 2, dat gaan we wel even met elkaar lezen, licht God wel even een tipje van de sluier op en laat wel een beetje zien hoe God mensen oordeelt die nooit het evangelie hebben gehoord. En dat is best bemoedigend. Romeinen hoofdstuk 2. Vers 14 tot 16, de koffie en thee, geweldig, ja. Nou, in ieder geval vast bekertjes, we kunnen vast roeren. Ja. Oké, Romeinen 2 vers 14 en 16 tot 16. En er staat: wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, je kunt ook invullen die het evangelie niet hebben, maar van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. immers zij tonen door het werk der wet in hun harten geschreven, dat in hun geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt, hoe? Volgens mijn evangelie door Christus Jezus. Dus ook de heidenen, ook de mensen die voor Jezus geleefd hebben, die worden beoordeeld op grond van het evangelie van Jezus Christus. God ziet in het verborgene van iemands hart hoe oprecht iemand is. En God weet of die persoon, als hij Jezus zou kennen, hem aangenomen zou hebben of niet. Dat kan God inschatten, wij niet. Maar God wel, want God ziet de oprechtheid van iemands hart. God ziet iemands nederigheid. Je hebt natuurlijk massa's mensen die geen kennis hebben van het evangelie. Maar die vanuit hun kennis, vanuit hun oprechtheid, goed proberen te leven. En ook dat op het moment dat ze het evangelie gehoord zouden hebben, dan zouden ze zeggen van dit heb ik nagezocht, hier heb ik nagezocht, hier heb ik nou willen leven. Nou, en ik geloof dat God deze mensen ook naar dat evangelie zal oordelen. Maar dat is aan God. En wij kunnen natuurlijk niet in hun plaats staan van, en we kunnen ook niet zeggen van, oh die komt er wel. Dat kunnen we ook niet zeggen. We kunnen ook niet zeggen, oh die komt er niet. Want dat is aan God. En waarvan wij soms denken van, oh die is heel oprecht. Die kan wel een vreselijke hoogmoed en trots wandelen. En een ander die in vreselijke zonde leeft, die kan wel vreselijk oprecht zijn, maar zou leven omdat hij een verschrikkelijke jeugd heeft gehad. Dus wij kunnen dat niet beoordelen. Hoeven we ook gelukkig niet te doen. Dat mogen we aan God overlaten. Maar het is wel onze plicht om het evangelie te verkondigen. Want het is natuurlijk vele en vele malen fijner hier op aarde al Jezus te mogen ontmoeten en hier op aarde al die zekerheid te hebben dan, goed, uiteindelijk het voor de troon van God na je dood te horen te krijgen of je al of niet behouden bent. Want die zekerheid mogen we nu al hebben. Dat eeuwige leven, dat mogen we nu al omarmen. Dat mogen we nu al ervaren. En daar gaat deze avond om. Maar ik haalde even deze paar vragen aan, omdat je ze toch tegenkomt. En misschien zelf ook al mee zit, maar je komt ze in ieder geval tegen als je met mensen aan het praten bent. Nou, gered zijn betekent dat je dus nu al de zekerheid mag hebben dat je voor eeuwig met God zult leven in de hemel. En dat neemt de angst voor de dood weg uit je leven. Zelf heb ik jarenlang geworsteld met de vraag van geloofszekerheid als kind. Als kind heb ik Jezus aangenomen in mijn leven, vele malen zelfs, omdat ik wilde bij hem horen. Ik ben katholiek opgegroeid, maar ik heb misschien ook wel door de kerkelijke achtergrond, maar ik heb jarenlang als kind geworsteld. Ik wilde heel graag bij Jezus horen, maar ik hoorde ook dat er een oordeel was. En ik heb zelfs nachtmerries gehad, waarin ik mezelf, dat de opname er was, en dan zag ik mezelf dat ik er niet bij hoorde. Van pa en ma gingen naar de hemel en ik niet. En werd ik gewoon schreeuwend wakker. Ik worstel, dat kan, als kind heb ik enorm geworsteld met een stuk onzekerheid. En ik weet dat vele mensen, ook vele gelovigen, worstelen met geloofszekerheid. Ja. Goed, de geloofszekerheid. Je kunt dus als gelovige enorm worstelen. En heel veel, met name kerkmensen, worstelen enorm met dit punt. En als je vraagt van, bent u behouden? Dan zeggen ze, ik hoop het. Maar prijs de Heer, ik kan nu zeggen, ik heb geloofzekerheid. Ik weet zeker. Ik heb God ontmoet. En dat is mijn leven is dan een proces geweest. Het is een proces geweest van worstelen. En op een gegeven moment, ik kan ook niet een moment aanwijzen. Ik zeg, en toen wist ik het zeker. Hoewel ik wel nog kan herinneren dat ik enorm bemoedigd ben door een keer een woord, een profetie wat over mijn leven is uitgesproken. Wat zo treffend was, dat ik toen ja, is wel een hele diepe zekerheid in mijn leven gekomen van God kent mij. En God houdt van mij. En sindsdien is bij mij die worsteling ook opgehouden. Maar ik denk dat een kind van God hoeft geen onzekerheid te hebben. Ja. 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 Ja, dat is geweldig. Hè, dat mensen op het laatst van hun leven, terwijl ze misschien al een hele leven geloven, maar in een doodstrijd op een gegeven moment die zekerheid mogen ontvangen. Hè, dat is natuurlijk geweldig dat je dat op het laatste moment toch nog mag ontvangen. En dat zie je ook veel gebeuren. Maar eigenlijk is het ook intens triest dat je heel je leven, hoewel je gelovig bent, worstelt met geloofsonzekerheid. Hè, en dat hoeft ook niet. Nou, sommige kerkrichtingen leren zelfs dat de zekerheid voorbestemd is voor een enkeling. De dominee die heeft meestal wel de zekerheid. En een enkeling die in de kerk zit, wat moet je maar gegeven worden? Het moet je maar geschonken worden, die zekerheid. Nou, dat is een grote leugen. Dat is een grote leugen. Geloofszekerheid is voor ieder kind van God. Want je wordt namelijk niet gered door goede werken of de eigen inspanning. Want dan zou je nog kunnen denken, nou ik hoop dat ik wel genoeg heb gedaan. Ja, daar worstelt men vaak mee van, ja ik weet niet of ik wel genoeg heb gedaan. Ik weet niet of wat ik heb gedaan wel toereikend is. Misschien is het net niet genoeg. Ja, en dan leef je vanuit een zekerheid zoeken in eigen werk. Als ik maar genoeg inspan, ja, dan neemt hij mij misschien wel aan. En diep van binnen zit het, denk ik, ergens nog wel bij ons allemaal. Omdat wij het zo moeilijk vinden om gewoon genade te ontvangen. Een geschenk te krijgen, gewoon maar gratis, voor niks. He, daar voelen we ons, onhappy bij. En naarmate het geschenk groter is, hoe minder wij ermee uit de voeten kunnen. En als een geschenk heel groot is, zoals God die zijn zoon aan ons geeft en die ons zomaar eeuwig leven geeft en zomaar vergeven van al onze zonden aanbiedt, dan hebben wij zoiets van, kan dat nou wel? Hier moet ik dat niet verdienen. En God zegt, nee, je kunt het zelfs niet eens verdienen, dus neem het nou gewoon maar aan. Aanvaard het nou maar gewoon, het is een gave. Het staat in Efeze 2, vers 8 en 9, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken opdat niemand roemen. Efeze 2, vers 8 en 9. Nou, hoe werkt dat dan? Nou, door belijdenis van zonde, dus door eerlijk toe te geven en om vergeving vragen van je zonde, dan ontvang je vergeving en reiniging. He, dat staat in 1 Johannes 1. Indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus op het moment dat we eerlijk toegeven, ik ben hartstikke zondig, ik ben hartstikke fout, ik heb het verprutst in mijn leven. En ieder mens heeft het verprutst in zijn leven, want we hebben allemaal gezondigd. En op het moment dat je bereid bent om dat te erkennen en te belijden, ontvang je vergeving door Jezus. Door het offer van Jezus. En na die vergeving en na die reiniging, en door overgave aan Jezus word je wederom geboren. Dat is waar we de eerste les over hebben gehad. Je wordt vanuit de geest van God opnieuw geboren. En door dat opnieuw geboren worden, ontvang je eeuwige leven. En dat eeuwige leven is dus gemeenschap met God. Want die nieuwe schepping in jou, die heeft gemeenschap met God. En dat gemeenschap hebben met God, dat is het eeuwige leven. Dus je hebt nu al eeuwig leven. En de dood, dat is slechts een overgang van de aarde naar de hemel. Maar met het eeuwige leven, je zult dat zelf ook niet als dood ervaren. Want je wordt gewoon in een koets meegenomen naar de hemel. Of wat verwijzen dan ook. En in ieder geval, het is gewoon, kijk, je omstanders ervaren dat als we zien ineens een omhulsel, een dood lichaam. Maar zelf beleef je het heel anders. Hè? Als je een frontale botsing hebt, dan ben je gewoon in één keer rijden en de volgende keer sta je ineens hand in hand met Jezus. Ja, dus de dood is niks engs. Dat is iets heerlijks. Ja, om dat lijden achter je mogen te laten en dan in de armen van Jezus te komen. En dan voor eeuwig, zonder belemmering van wat we nu wel ervaren, voor eeuwig bij Jezus mogen zijn. In Romeinen 10, vers 19 staat, want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10, vers 9 en 10. Dat is ook een hele belangrijke tekst. Dus echte diepe geloofszekerheid, die ontvang je alleen door overgave aan God. Nooit door kennis. Want je kunt nog zoveel over God horen, het zal je nooit dat geloofszekerheid brengen. Je kunt nog zo vaak naar de kerk gaan, het zal je nooit dat geloofszekerheid brengen. En je kunt nog zoveel bidden en Bijbel lezen, het zal je nooit tot geloofszekerheid brengen. En wat breng je tot geloofszekerheid? Dat is maar één ding. Dat is God ontmoeten in je leven. En waar ik de avond ook al mee ben begonnen. Als je God helemaal hebt ontmoet in je leven, dan heb je geloofszekerheid. Want je hebt hem ontmoet. Je kent hem. Je hebt hem ervaren in je leven. Je bent opnieuw geboren. En dat kan niemand je meer afnemen. Nou, hoe weet je dat je opnieuw geboren bent? Dat staat, laat lezen Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. Vers 13 en 14. Er staat in hem, dat is in Jezus, zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, want je moet het eerst horen, hè, want het geloof is uit het horen en het horen uit het woord van God, dus je moet het evangelie gehoord hebben. Nou, op het moment dat je dat evangelie gelooft, dat je gelooft dat Jezus voor je zonde is gestorven, en dat je in hem eeuwig leven kunt ontvangen, nou dan, er staat er, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, toen dus op het moment dat je dat evangelie aanneemt, ben je verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Nou, de Heilige Geest, dat is de derde persoon van God. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Jezus is naar de hemel gegaan, dus die is niet meer op aarde. Maar heeft de Heilige Geest, de derde persoon van God, naar de aarde gestuurd. En die kan overal tegelijk zijn. En die ontvangt iedere gelovige. Iedereen die tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest der belofte. En er staat, vers 14, die is een onderpand van onze erfenis tot verlossing van het volk. Opdat hij zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid. Dus de Heilige Geest, dat is een onderpand. Dat is een bewijs van het feit dat je eeuwig leven hebt. Want op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt, dan ontvang je God in je leven. Dan ontvang je dus ook gemeenschap met God. En juist die gemeenschap, dat is het hersteld contact met God, dat ervaar je door de Heilige Geest. Want God woont in de hemel en Jezus, maar de Heilige Geest woont op aarde. Dus door de Heilige Geest heb je contact met God. Dat is ook het bewijs. Het ontvangen van de Heilige Geest is het bewijs dat je eeuwig leven hebt. Want je ervaart het al, je leeft erin. Het is een verzegeling, het is een onderpand. Dus de overgave, de wedergeboorte, de Heilige Geest, de ervaring gemeenschap te hebben met God, dat is de grootste basis van onze zekerheid. De overgave, de wedergeboorte, de Heilige Geest, de ervaring gemeenschap te hebben met God, is de grootste basis van onze zekerheid. En in Romeinen 8, vers 15 daar staat, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Dat krijg je niet straks in de hemel, en je wordt niet straks een kind van God, maar je bent nu een kind van God. Doordat je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, daar staat het, door welke wij roepen, Abba, Vader. En Abba, dat is het intieme woord, voor vader, of eigenlijk ons papa. Want door die geest mogen wij zeggen, en mogen ook voelen en ervaren, God is zo dichtbij, we hoeven hem niet langer meer God te noemen die daar ver weg is. Nee, we hebben hem ontmoet als zijnde onze papa. En we mogen bij hem op schoot zitten. En we mogen zijn in contact gekomen met die God. Het is dus niet meer een God, het is je papa geworden. En die ervaring, dat is eigenlijk die wedergeboorte, dat je voelt, ik ben een kind van God. En dat geeft ook die zekerheid. Het daarin leven, het voelen van ik heb een vader gekregen. Nou, na de pauze gaan we nog naar andere gronden kijken, want dat is natuurlijk het als je eenmaal God hebt ontmoet, dan is dat jouw zekerheid. Maar daarnaast zijn er nog wel een heleboel stappen daarnaartoe, naar die zekerheid. En ook die gewoon, ook nu nog, in ons als christen, gewoon tot steunen zijn in ons leven. En daar gaan wij naar de pauze mee aan de slag. We gaan eerst even wat drinken. Koffie, thee. Ze wilt er met een vraag van. Ik zou dat wel even willen vragen. Het bandje mag je aanzetten. Staat al? Oké. Zijn er vragen nog naar aanleiding van wat we tot nu toe hebben behandeld? Of heb je zo hard lopen schrijven dat je niet aan vragen bent toegekomen? Ja, allemaal heel duidelijk. Ik ben van mening dat ieder kind van God geloofszekerheid moet hebben. En dat als je geen geloofszekerheid kent in je leven, dan wil ik bijna zeggen, ik ga het niet helemaal hard maken, ik wil bijna zeggen, dan ben je geen kind van God. Kan wel zijn dat je gelovig bent, dat je in God gelooft, maar als je God nooit ontmoet hebt in je leven, als je die wedergeboorte niet hebt meegemaakt, want je kunt je christen noemen, je kunt jarenlang naar de kerk gaan, christelijk opgevoed zijn, of in God zijn gaan geloven in de loop van de tijd, maar nooit God hebben ontmoet in je leven. Dat is namelijk iets totaal anders. Een ontmoeting met God hebben gehad, de geest hebben ontvangen, het diep van binnenuit Abba, papa kunnen roepen, en dan ook weten van, hij is mijn papa. Dat is een ander soort leven als een geloven in een God en proberen als een goed christen te leven. En ik denk dat daarin ook het onderscheid is tussen iemand die probeert als een christen te leven en iemand die een christen is. Dat is iemand die leeft met God, die God kent, die gemeenschap heeft met God. En dan ben je opnieuw geboren en dan heb je geloofszekerheid. Kan wel zijn dat je dan nog af en toe eens twijfelt. Dat is wat anders. Van of je nooit geloofszekerheid hebt gekend. Of dat je zegt van af en toe heb ik momenten in een strijd dat ik me afvraag waar is God? Ben ik nog wel een kind van God? Dat is wat anders. Dat zijn momenten. En ik denk dat heel veel christenen nog mee worstelen. Ook dat hoeft trouwens niet hoor. Ik kan zeggen dat ik dat niet meer heb. Ik heb geen strijd meer daarin. Maar in het begin heb je dat vaak nog wel. Hoeft niet, maar je hoeft je er ook niet zorgen over te maken als je het wel hebt. Maar je mag gewoon zeggen, dank u Heer, dat ook dat gewoon weg mag gaan in mijn leven. Maar je kent ook, als je Jezus hebt ontmoet, als je echt tot wedergeboorte bent gekomen, dan ken je ook die ontmoeting met Jezus. Dan ken je ook die zekerheid. Dan ken je ook van, nou ken ik hem. Nou is het goed. Nou heb ik vrede. Dat moet je gehad hebben in je leven. Dat moment. Heb je dat niet, dan is dat er alsnog voor je. Dan mag je daarna uitstrekken. Af en toe een twijfel is niet erg. En dat zal weggaan naarmate je vertrouwen, naarmate je relatie met Jezus groeit en je God beter leert kennen. Dan zal op een gegeven moment die momenten van twijfel zullen steeds minder worden en zullen uiteindelijk ook verdwijnen uit je leven. En daar, om daar een handreiking in te geven, wil ik nog een aantal steunpunten gaan noemen die een ondersteuning zijn van je geloof en waar een oprecht zoekend mens ook wat aan heeft om hem naar God toe te brengen. Nou, het eerste wat ik aankaart is het leven, sterven en de opstanding van Jezus. Dat heeft natuurlijk zoveel inzicht dat als een oprecht zoekend mens het evangelie gaat lezen en het leven van Jezus gaat bestuderen en er zit er zoveel in, dan moet hij tot de conclusie komen van deze Jezus, dat is een heel bijzonder mens geweest, dat is meer dan een mens geweest. En als hij met uitspraken komt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij, dan is hij of een grote bedrieger of hij spreekt de waarheid. En daar kun je niet omheen. Als je oprecht bent en je leest de Bijbel, dan kun je niet omheen dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij een boodschap heeft. Want wie heeft nou die werken gedaan die Jezus heeft gedaan? Geloof ontstaat door het horen van het woord van God. Staat in Romeinen ook 10 vers 17. En zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van God. Dus ook als je weer in een twijfelperiode zit, ga gewoon weer in het evangelie lezen. En je zult merken dat twijfel verdwijnt. Want het woord van God brengt je bij God. Het lezen van de Bijbel brengt je bij God. En neemt twijfel weg. Niet alleen over je geloofszekerheid, maar ook ander soort twijfel. Hè, of je gebeden verhoord zijn of niet. Hè, of als je in de strijd zit en je bent gaan twijfelen. Ook daarin brengt het woord van God verlichting. Want het woord van God brengt je bij God. En als je bij God komt, dan komt er weer rust en vrede. De wonderen van Jezus. Vroeger en nu in deze tijd. Johannes 15, vers 24. Laten we het ook maar even lezen. Johannes 15. Vers 24. En daar staat: indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben. Maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch mij en mijn vader gehaat. Dat betekent eigenlijk dat Jezus zegt, nou, ik heb tekenen en wonderen gedaan. Voor jullie ogen. Het doden zijn opgewekt. Het doven zijn horende geworden. Blinden zijn ziende geworden. Lammen zijn gaan lopen. Als je al niet om mijn woorden gelooft, geloof dan om mijn werken. Dus dat mag. Je mag geloven om de werken die je ziet, om de wonderen die je ziet, want daar zijn ze ook voor. Het zijn ook bedoeld als, om je geloof op te bouwen. En genezingen, tekenen, wonderen, die zijn bedoeld zodat mensen gaan geloven in God. Dan mag je ook je geloof opbouwen als je al een keer in een twijfelachtige periode zit, dan mag je gaan nadenken wat Jezus allemaal heeft gedaan, maar ook wat er wereldwijd om je heen gebeurt. Aan wonderen, aan genezingswonderen. Mag je denken aan wat we in onze eigen gemeente meemaken. Aan wonderen. En dan denken we, ja, Jezus leeft. Jezus is in ons midden. En hij is wel degelijk een God die vandaag de dag nog steeds dingen doet die niet kunnen. Dus dat is een ondersteuning van je geloof. Wonderen. En dat heb je ook nodig. Je hebt wonderen nodig in je leven. Als er nooit een wonder gebeurt in je leven. Als er nooit een gebedsverhoring gebeurt in je leven. Als je nooit God ziet werken, nou wanneer zie je God werken? Als er dingen in je leven gebeuren die normaal niet gebeurd zouden zijn. En dan zie je God werken. Dat heb je nodig als christen. Zie je dat nooit gebeuren, dan ervaar je God niet. En God is een God van wonderen. En dan dien je geen levende God. Denk, als je nooit wonderen meemaakt in je leven, dan is er iets mis met je geloofsleven. Want God is een God die wonderen werkt. Hij is een wonderbaarlijke God. Hij is een God die dingen doet die geen ander kan doen. En het hoeven niet altijd hele opzienbarende wonderen te zijn. Het kunnen ook een heel ander soort wonderen zijn. Dat je in één keer vrede krijgt in een situatie waarin je anders nooit vrede gehad zou hebben. Van hoe is het mogelijk dat ik nou vrede heb? Dat kan ook een wonder zijn. Een wonder van God. Maar je moet die Gods ervaringen hebben in je leven. Want anders heb je geen gemeenschap met hem. Dus gebedsverhoringen in je leven, hè, die bevestigen ook je geloof, die bouwen ook je geloof op. De schepping zelf, die getuigt ook van God. Er staat in Romeinen 1 vers 20, daar staat, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Dus ieder oprecht mens, en je hebt mensen ook die wetenschappers, die door de wetenschap tot geloof zijn gekomen. Die oprecht zijn. En die door het bestuderen van de natuur tot de conclusie zijn gekomen, er moet wel een God bestaan. Kan niet anders. Je hebt natuurlijk ook zat wetenschappers die niet tot die conclusie komen. Maar je hebt ook zat mensen die nooit in God zullen geloven, al zouden ze een dode uit voor hun ogen zien opstaan. Dat gebeurde ten tijde van Jezus ook. En vandaag de dag gebeurt dat, gedocumenteerd en al. Je hebt nog zat mensen die weigeren te geloven. Als je niet wil geloven, dan zul je nooit geloven. Ook niet als er wonder voor je ogen gebeurt, dan geloof je nog niet. Waarom niet? Je wil gewoon niet geloven. Want geloven betekent dat je je leven moet veranderen. Dat je zondes moet gaan opgeven. En mensen willen dat niet. Farizeeën bij Jezus ook niet. Ze zagen tekenen en wonderen. En ze gingen vol kritiek.